Welkom Koos.
Goedemiddag.
Ja, fijn dat je er bent.
Ik ben de discipline aanspreekpersoon. Ja. Dat is iemand die niet op de orthopedieafdeling, maar op de operatieafdeling. En daar heb ik mezelf samen met een paar andere collega's vastgebeten in de orthopedie. Zodat ook collega's dat doen in de vaatchirurgie, in de kaakchirurgie. En dat zijn allemaal mensen die zich zodanig in dat deel van het vak inlezen dat ze eigenlijk de tom-tom zijn voor andere collega's. Zo moet je het een beetje zien. Als er een grote operatie is die wij assisteren, instrumenteren bij een orthopeed, dan ben ik over het algemeen doe ik mee. Maar als een collega geïnteresseerd is of die is in ons idee aan de beurt om het ook te doen, dan souffleren wij. En dat doen die andere discipline aanspreekpersonen ook.
Eigenlijk ben je een soort coach.
Ja, ik kan een coach zijn voor een andere collega die zich wil. Ik heb nu, kijk, ik ben 64, dus ik op zijn best, ik heb de meeste brood al op in mijn vak. En ja, er dienen zich nu jonge collega's aan die ook graag willen leren. En daar vertel ik ze alle in en ins en outs van de combinaties die met die prothese te maken heeft. Met de orthopeed, want elke orthopeed is toch weer even werkt anders dan een andere. En zo lees ik zo langzaam, ben ik eigenlijk de steen in de vijver.
Oké, dus jij, maar betekent dat dan ook dat je een stapje terug wil gaan doen?
Nou, ik ben in zover een stapje terug gaan doen. Ik doe mee aan het, dat is ook weer als je ouder wordt, het generatiepact. Dan is 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenaanvulling. Ja. En dat heeft de werkgever uitgevonden, het zal waarschijnlijk ook goedkoper zijn. Dat een werknemer daardoor langer in het vizier blijft en aan het werk blijft met die prikkel om toch minder te gaan werken tegen een 10% vergoeding.
Extra. Ja, dat klopt. Dat hebben ze in verschillende sectoren. Hebben ze
overal.
In ook,
ja. Ja.
Dus daar ken ik het ook van. Ja. Maar je geeft natuurlijk ook de jeugd meer kans dan als je 10% minder werkt. Vind je dat positief?
Nou, in ons vak is de jeugd hard nodig. Dus in dat opzicht is het zeker positief.
Ja, want je zegt dat de jeugd is hard nodig. Maak je je zorgen dan over de ontwikkelingen?
Nou, bij ons in het Dijkerland Ziekenhuis zijn wij eigenlijk in een soort luxe positie. Want qua leerlingen, die collega's die vanaf het begin starten, hetzij via een zijinstroom of een andere opleiding, die dienen zich behoorlijk regelmatig aan. En we hebben, ik denk dat als ik het goed zeg, dat wij genoeg leerlingen hebben die in opleiding zijn. Er lopen er in ieder geval een hele hoop rond bij ons.
En die ook door willen.
Ja, over het algemeen. Nou, wat we ook merken is dat degenen die nu nog bij ons werken ook niet zo vaak meer weggaan. Vroeger gingen ze hun vleugels uit. En dan gingen ze naar Amsterdam toe of ze gingen de industrie in. Maar door de bank genomen zijn de meeste leerlingen die opgeleid zijn en klaar zijn, zijn ook degenen die blijven bij ons.
Nou, Dijklander is natuurlijk ook wel gegroeid. Hè? Purmerend zit er natuurlijk bij.
Ja.
Bij Horen. En het is een heel groot ziekenhuis eigenlijk geworden. Echt een heel regionaal ziekenhuis.
Klopt.
Dus dat is wel mooi. Je bent ook operatieassistent.
Ja.
Heb je wel eens bijzondere operaties meegemaakt?
Ik ben operatieassistent. Hè, dan ben je wel discipline aanspreekpersoon. Maar je doet eigenlijk hetzelfde werk als wat een ander OK-assistent doet. Alleen je bent meer vastgebeten in orthopedie. Dus ik ben per definitie ben ik operatieassistent.
Ja.
En dan ben ik in 89 ben ik daarmee begonnen. Dus, wat was je vraag?
Of je een bijzondere situatie hebt meegemaakt?
Ja.
Ja? Vertel.
Ja, vertel. Nou, kijk, het is in de beginperiode deed ik alles mee. Dat betekent vaatchirurgie, kaakchirurgie, nou, alle specialismen die binnen het ziekenhuis aanwezig waren. Dat moest je vanuit, ik moest ook opgeleid worden. Dus dan kreeg ik met alle disciplines te maken. En dat betekent ook dat als je dienst draaide, de ene keer was het een vaatoperatie, de andere keer een nieuwe heup, de andere keer een kaakoperatie. Dat vloog alle kanten op. En dan moet je ook goed voorbereid zijn. Dat zijn we ook. Want we hebben overal protocollen voor. Dus stel dat je echt iets niet goed getraind hebt of je hebt het niet goed in je hoofd, je pakt ook gelijk het boek erbij en dan kun je daaruit alle informatie putten die je nodig hebt. Je bent altijd met één of twee collega's meer, afhankelijk van de ingreep. Dus ja, je tilt elkaar naar een hoger niveau. De een weet altijd weer wat de ander niet weet. En zo ben je altijd accuraat, ben je voor de volgende operatie klaar.
Ja, maar ik vroeg eigenlijk naar een bijzondere situatie. Bijvoorbeeld dat een man met zijn been onder zijn arm binnenkomt wandelen en die zegt, schroef hem maar even op.
Nou, ik heb wel eens op de EBO iemand meegemaakt. Die kwam tussen twee politiemensen binnen en die wilde eigenlijk niet geopereerd worden, terwijl zijn voet er half over lag. Maar die was ook enigszins aangeschoten.
Ja.
En natuurlijk, maar je maakt hele mooie dingen mee. Kijk, afhankelijk van de operatie is ook vaak de sfeer op de OK. Kijk, als er zijn operaties waar kanker mee voorkomt, ja, dan merk ik ook gelijk dat de impact groter is. Als het een kindje betreft, merk je dat de impact anders is.
Ja.
Als we een spoedkeizersnee moeten doen, dan is het alle hens aan dek. En dan is het handelen.
Ja, je moet continu aanstaan, hè?
Binnen ons vak wel, want je bent, maar zelfs bij een reguliere operatie heb je dat je continu alert moet zijn op datgene wat zich afspeelt.
Doet dat ook wat met je als je thuis komt, dat je bij jezelf denkt van jeetje?
Ja.
Ja? Wat doet het met je?
Nou, kijk, de vrolijke dingen daar, die daar ga je lekker mee door. En dan heb je altijd dat je de humor in het vak hebt. En ook op elkaar, want de radio staat bij ons ook gewoon aan. En we vertellen wel eens datgene wat we meegemaakt hebben door een vorige dag. Maar de grote impact, dat zijn de operaties waarbij het... Waarbij de grote vroeger hadden we grote trauma's. Dat je echt denkt van jeetje mine. Kijk, ik heb motor gereden jarenlang. Ja, ik ben zelf 500 meter voor het ziekenhuis tegen een auto aangeklapt. En daar kom ik dan gelukkig wel goed vanaf. Maar voor hetzelfde geld. Ik heb wel eens een motorrijder zien binnenkomen dat je denkt, halen we het met hem?
Ja. Ja, je bent heel kwetsbaar natuurlijk als motorrijder. Maar, ja, maar mijn vraag was meer van bij jou persoonlijk. Van als je nou zo'n operatie hebt gehad, of een operatie wat voor jou veel impact heeft gehad, moet je dan na zo'n operatie weer tot jezelf komen? Wat gebeurt er dan in je hoofd?
Ja, dan kom je toch wel deels op het emotionele vlak. Kom je.
Ja, dat kan.
Ik kan een ander voorbeeld geven. Toen ik op de intensive care werkte nog, toen was mijn dochter, die was een paar maanden oud. En als je dan een kindje van een paar maanden oud op de intensive care hebt liggen, dan kom je thuis, kom je en verdrietig thuis, maar je komt ook heel gelukkig thuis, omdat je voelt het bijna als, god, het is niet eerlijk voor die andere ouders dat ik een gezond kind heb.
Dat voelt zo bij jou,
hoor. Ja, je bent heel blij en heel, je weet dat het dan heel kwetsbaar is wat er in de wieg ligt.
Ja. En als je het er nu ziet, kijk je er dan alles naar terug, naar dat moment?
Nou, ze is nu op de... Kijk, dat het eerste, mijn eerste dochter heette Marianne en die is nu zwanger. Dus die,
ook dat nog.
Ook dat nog. Ja, van de tweede. Dus kijk, ik ben een gelukkig mens daarin.
Ja. Ja. Begeleid je ook mensen? Je hebt natuurlijk net gehad over studenten, weet je, die meelopen met jou en die je coacht. Maar begeleid jij ook gewoon patiënten in het ziekenhuis?
Nee, patiënten niet, maar wel mensen die bij ons gast zijn.
Nou, jij bent echt met het technische deel, ja. ben je in de weer. Dus als iemand daar onder narcose ligt, dan gaan jullie aan de slag met elkaar.
Ook, maar we hebben ook heel veel, het is een opleidingsziekenhuis. Dus we hebben heel veel co-assistenten die bij ons binnenkomen. En dan leg ik ze alles uit over de operatie. En ik stel ze vragen om ze enigszins voor het blok te zetten. Weet je hoe de bloedvatvoorziening van de heup is? Weet je wat er achter in de knie loopt? En dan schud je ze soms wakker. En de ene keer heb je een co-assistent die echt elke keer van mij een bonuspunt verdient, omdat hij elke keer een antwoord op de vraag heeft.
Ja.
Maar soms dan heb je ook wel eens het idee van, hey, wacht even, jij hebt je les niet goed voorbereid.
Wat doe je hier?
Ik zeg, wil je de volgende keer beter beslagen ten ijs komen, zul je eerst van tevoren een goede anatomie moeten doornemen.
Ja. Nou ja, en dan hoop je maar dat hij het doet. Anders dan heeft hij een probleem, denk ik. Toch?
Ja, maar doordat ik de vraag stel waar de specialist bij is...
Ja.
Hoort die specialist natuurlijk ook. Van, hey, die heeft zich niet goed voorbereid. En die zal dan bij de evaluatie wel aan de tand voelen dat het beter moet.
Ja. Wat drijft jou om dit werk te doen?
Nou, dat is een heel raar begin geweest. Ik heb... Ik heb eerst in verstandelijke gehandicaptenzorg gewerkt. Toen ik 17 en 7 maanden was, mocht je beginnen. En toen ben ik elke keer heb ik uitstel gehad van militaire dienst.
Kijk, en dan, voordeel.
En denk, ja, maar ik dacht dat ik eigenlijk militaire dienst zou gaan doen. Maar ja. Ik ben op mijn 20ste ben ik getrouwd. En toen had ik dacht, nou, als ik militaire dienst moet gaan doen, dat ga ik eigenlijk, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga wel voor een politiemanopleiding. Dus ik was gekeurd, ik had alles gedaan en ik was psycholoog getest. Dus nou, kortom, Koos was klaar voor de politieschool in Amsterdam. Totdat iemand tegen mij zei van, ja, maar jij bent kostwinner. Ik zeg, kostwinner, man. Ik zeg, mevrouw, die werkt ook. Ja, maar als, en toen was de regeling, toen de tijd, als ongeacht het salaris van de vrouw, als een man bepaald x bedrag verdient, dan is hij kostwinner. Ik zeg, dus als mijn vrouw meer verdient dan ik, ben ik desondanks nog kostwinner. Ja. Nou, om een lang verhaal kort te maken, ik was kostwinner. Maar ik had, doordat ik dat verhaal had, wist ik ook dat ik, god, ik heb nu de Z, heette dat vroeger. Zwakzinnige zorg. Ja. Dat heette mensen met een verstandelijke lichamelijke beperking. Dacht ik, kan ik beter de A gaan doen? Want ik ben en getrouwd en ik heb de verplegingsopleiding gedaan van de Z. Dan ga ik de A doen in het ziekenhuis in Horen. En daar ben ik toen ook aangenomen. Alleen dat was een hele mooie manier van sollicitatie. Want het was mijn vroegere schoolleraar. En die zei toen, Koos, je bent van mij aangenomen. Hoe gaat het met je vader en moeder?
Nou, dat is al heel snel, hè?
En toen ben ik de A ingerold in 1981. En toen in 85 de intensive care opleiding. En in 89 de OK-opleiding.
Doe maar. Ja. Maar nou weet ik nog niet echt wat er in jou zelf zit. Wat jou drijft om dit te doen. Ben jij iemand die graag voor mensen zorgt? Of mensen helpt?
Ja, dat wel. Ja. Ik zal je een voorbeeldje noemen. Ik liep laatst met een collega van mij door de gangen van het ziekenhuis. En toen zag ik gewoon aan de persoon, aan zijn lichaamshouding, van, die weet de weg niet.
Nee.
En mijn andere collega liep gewoon door. En ik opeens was hij mij kwijt. Dus ik stond met iemand te praten. Ik zei, waar moet u naartoe? Nou, daar en daar naartoe. Oh, zeg ik, ik loop wel even met hem mee. En ik zeg tegen mijn collega, loop jij me door? Ik breng die man even naar zijn plek waar hij zijn moet. En later spreken wij elkaar weer. En toen zegt hij, dat heb ik. Hij zegt, wat heb jij nou? Dat heb jij, dat is typisch jij, hè? Jij gaat die man helpen. Ja, ik zeg, man, hij keek toch zo raar? Hij keek toch van, waar moet ik zijn? Ja, dat dus.
Ja, dat gevoel heb jij.
Ja.
Hey, we gaan even een nummertje draaien van Marianne. En dat is Wildflowers.
Ja.
En wat is jouw interpretatie van dit nummer? Dan mag je straks, als het plaatje over is, mag je vertellen wat de interpretatie van Marianne is. Dan kunnen we dat vergelijken.
Dat weet ik niet, want dat heeft ze me nooit verteld. Nee, Wildflowers, tenminste toen ze het zongen, het greep me enorm aan. En het gaat eigenlijk, tenminste zo heb ik het geïnterpreteerd, als iemand plant een zaadje, hè, want daar gaat het over. Ja. En dan gaat het regenen en dan zie je, ik zie je gewoon in mijn gedachten, zie ik een beekje en dan zie ik dat zaadje ineens. Daar heb ik het gepland, maar dat gaat daar naartoe. Dus het komt op een heel andere plek, groeit het tot wasdom, dan dat ik gepland had.
Ja.
Kortom, er gebeuren allerlei dingen in je leven die maken dat. Kijk, ik zit nu hier in de studio. Dat had ik twee weken geleden had ik dit ook niet verwacht. Door lekker. Ernst. Ja, lekker.
Maar dat is ook een zaadje wat geplant wordt.
Ja, nou, dat wist hij al lang van tevoren natuurlijk, die rotzak. Maar nou zit ik hier, dat had ik ook niet bedacht. Kortom, er zijn allerlei factoren die maken dat iets loopt zoals het loopt. Ja, en dat dus is Wildflowers.
Echt een metafoor.
Ja.
Je hebt verteld dat je heel lang al in de gezondheidszorg werkt. Hoe kijk je daarop terug?
Toevallig heb ik vorige week een foto genomen van een deur. En dat was in maart. Zul je denken, waarom een deur? Ja. Van maart in maart, 1 maart 1981 kwam ik bij Zusters Vester op de chirurgieafdeling. En daar is mijn ziekenhuisverleden begonnen. Uiteraard toen ik met 17 en 7 maanden kom in de gehandicaptenzorg. Nou, je bent net, zeggen ze wel eens, droog achter de oren.
Ja.
En toen kwam ik op een kindergroep aan het werk. Nou, ja, je pakt gewoon aan. Je gaat aan de gang en je doet je ding. En dat maakt dat je elke dag weer met lol naar je werk gaat. Maar ook met heel veel lol terug naar huis.
Ja, dus je hebt heel veel plezier gehad in je werk.
Ja, maar het gekke is, ik heb werk nu, even kijken, totaal 46 jaar in de gezondheidszorg. En ik denk bij mezelf, minder 46 jaar.
Ja.
En het idee dat ik straks aan het eind ben, dat kan ik ook nog niet enigszins bevatten.
Nee, bizar is dat, hè? Want met je hoofd ben je nog totaal ergens anders. dan dat je lichaam aangeeft.
Ja, nou, kijk, je merkt het wel, omdat er een aantal collega's die net zo oud zijn als ik, of er al mee stoppen of gestopt zijn. En dan hoor je dat ze allerlei dingen aan het doen zijn, dat ze tijd tekort komen. En dat zal bij mij ook wel het geval zijn. Maar ik moet er nu nog niet aan denken om nu nog te stoppen.
Ja, nou ja, vrijwilligerswerk. Ik bedoel, ik ben ook met pensioen en ik ben bij de radio gegaan. Dus daar kun je je tijd wel mee vullen, hoor, als je dat wil.
Ja, maar mijn stem is niet goed genoeg voor dit werk.
Dat zeg jij. dat maakt de luisteraar wel uit, Koos. Hey, ja, Marianne die maakt muziek.
Ja.
Heb jij wat met muziek?
Ja, ik heb heel veel met muziek, maar ik denk dat de oorsprong is dat geweest toen het, wel een leuk bruggetje trouwens, het zwembad. Ik ben toen het zwembad in Vernuizen geopend werd in 1969, had je de katholieke fanfare Amicitia en de protestante fanfare DWS, door wilskracht sterk.
Ja.
En Amicitia was vriendschap. En om geen ruzie te krijgen stonden beide fanfares stonden bij het zwembad opgesteld. Maar het hoosde van de lucht. Echt niet normaal. Toen het zwembad werd geopend. En toen is dat in de firma, bij de firma Gorter. Dat was toen een gasinstallatiebedrijf. Is dat de opening verder gegaan. En toen zei ik tegen mijn moeder, dat wil ik hebben. En dat was een trom. Maar Arie Kenter, voormalig voorzitter, die leeft helaas niet meer. Maar die dacht, ja, trommels hebben we genoeg. Ik schuif een trompet in zijn maag. Dus ik werd 31 januari, werd ik jarig. Ik werd 10. En toen gaf mijn vader moeder mij een trompet in mijn handen. Ik dacht, nou, dat ziet er toch heel anders uit dan een trom. En toen ben ik bij meneer Durink in de straat. Wij kregen vroeger les van de muzikanten zelf.
Ja.
Maar dat is heel snel overgenomen door de muziekschool. En ik heb het heel vaak gezegd hoor. Ik denk dat mijn ouders hebben denk ik een maand salaris aan mijn broers en mij besteed. Alleen al voor muziekles. Want ik heb privéles gehad. Perry, mijn tweede broer, die heeft muziekles gehad privé. En René, mijn jongste broer, heeft gitaarles gehad. Allemaal privéles. En daarnaast waren we ook nog lid van... ik was dan nog lid van de muziekvereniging. Dus dat kwam er ook nog eens een keer bij. We waren alle drie lid van de zwemclub. Want mijn vader en moeder waren badmeester en badjuffrouw in Vernuizen. Dus ja, er ging wel een dik maandsalaris aan onze geneugten op, om het zo maar te zeggen.
Maar je had ook vrije entree in het zwembad dan.
Ik liep de deur plat. Onze jeugd, wij hadden ook, dat was wel grappig, Koek en Sjopie, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En mijn vader en moeder heette Arie en Jopie. Nou ja, dus dan weet je het al, Koek en Sjopie bij Arie en Jopie. Ja. En met name in de wintermaanden, als mijn vader geen werk deed. Want hij... om uit te leggen, meestal in maart begon je al met het opknappen van het zwembad. Dan in april kwam er kaartverkoop. Nou, mijn moeder deed de kaartverkoop. Dus ze wist precies van, Nico, hij heeft twee kinderen, die en die heet die. En dan ze kende het hele dorp.
Ja, dat was toen nog zo, hè?
Dat was toen nog zo. En dan in mei, juni, juli, augustus, september, al die 5 maanden geen vrije dagen. Dus dat werkte 5, 6 maanden achter elkaar door. Ja, en de rest van de tijd kon hij dan in de winter moest hij nog wat afhandelen. En dan was hij vrij. En als er dan ijs was, ging mijn vader en moeder naar de ijsbaan. Want dat werd geregeld door het bestuur. En dan die hadden nog, haal jij nog even een paar flessen van chocomel. Toen haal jij nog een paar koeken. Dat moet anders. Ja. Arie, heb je tijd? En toen is het door mijn vader en moeder overgenomen.
Kijk aan.
Ja, dat is grappig.
Ja. Maar we zaten in de muziek.
Ja, we zaten in de muziek.
Heb je met je broers, heb je daar een bandje mee gevormd?
Nee, ik zit zelf in een doedelzakband.
Een doedelzakband?
Een doedelzakband.
Kijk eens aan.
Maar ik ben opgegroeid uiteraard als trompetist bij de muziekvereniging van Amicitia. Dat heet nu muziekvereniging Vernuizen.
Hoe kom je dan bij een doedelzak terecht?
Nou, daar zat ook weer een tussenpauze tussen.
Je hebt allemaal tussenfases. Ja,
ik spring van de hak op de tak. Maar dat is eigenlijk onbekend hoor.
Okay.
Dat ik van de hak op de tak spring. Maar ik ben toen mijn dochter groter werd en ik in tussentijd ben een tijdje gestopt met trompet spelen, heb ik waterpolo gespeeld. Ik heb lange baan zwemmen gedaan aan waterpolo. En toen was er een tijdje geen drumband meer. Dus ik zeg, waarom komen jullie niet meer op straat? Ja, we hebben geen drumband. Nou, ze mag ik hem oprichten? Gebruik ik die spullen die jullie nog hebben? Toen ben ik eerst zelf gaan leren drummen. Bij Marcel Oud in Lutjebroek. Dat was een begenadigd drummer. En zijn partner Sandra Dol, ook een drumband instructrice. En daar heb ik het drummen geleerd. En toen ben ik zelf kinderen gaan lesgeven. En zodoende ben ik een drumband gestart. Nou, toen overleed een van de een echtgenote van een van de drumbandleden. En toen vroeg hij mij, kun je voor mij voor de kist uitlopen met omvloerst trom? En toen belde hij later terug en hij zegt, ik wil nog iets anders. Nou, ik zeg, ga je gang. Ja, ik wil een doedelzak spelen. Nou, ik zeg, bij ons op het dorp zijn er toevallig drie. En ik haak iemand al aan. En toen zag ik dat instrument. En ik zeg, wat een fantastisch raar instrument is dat. Dat wil ik eigenlijk ook leren bespelen. En toen zei die vrouw van die doedelzakspeler, ja, waarom let je? Wat let je? Ja, ik zeg, ik ga niet zomaar niet bij mijn drumband weg. Want die heb ik opgericht. En, ja, maar dat zegt je verstand. Maar wat zegt je hart? Ja, dat denk ik natuurlijk. Nou, wordt het niet eens een keer tijd dat je de navelstrengen van je drumband doorknipt?
O jee.
Ja, ik stapte de deur uit en ik was er eigenlijk al van overtuigd dat ik het zou doen.
Ja, en toen ben je doedelzak gaan leren.
Ja, en dan moet je vijf nummers. Ja, maar ik had gelijk ook weer mot met de instructeur van de ATPD, zoals we dat noemen. De Arthur Troupe Pipes and Drums. Ja, het is een heel woord vol, een heel mond vol. Want ik kwam een keer kijken. En ik ben Havabra opgeleid. Met mijn trompet. Dus ik kan muziek lezen en ik heb een fotografisch geheugen wat muziek betreft. Ik speel heel snel uit mijn hoofd. En ik kijk zo tijdens zo'n oefenavond kijk ik naar de muziek en ik kijk zo. En ik doe een beetje fronsend mijn wenkbrauwen bewegen. En die instructeur die komt naar me toe en zegt, snap je het niet? Ja, ik zeg, ik snap het wel, maar jullie spelen iets anders dan wat op papier staat.
Oh jee, gesnapt.
Ja, en toen ben ik met de auto terug, want ik reed mee met de doedelzakspelers uit Vanhuizen. Ik zeg, hoe zie je dat hier? Ik zeg, deed ik iets verkeerd? Of, nou, hij zegt, als je kritiek hebt op de pipe major, zoals dat dan heet, dan moet je daar, want die staat hoog in aanzien. Ja, maar ik zeg, als je het verkeerd doet.
Ja.
Ik zeg, is het mijn wereld dan wel? Maar een paar weken later kwam hij naar me toe en toen vroeg ik, kun je me even uitleggen hoe dit werkt? Want ik begrijp het even niet. Dus toen was het ijs gebroken en toen konden we prima met elkaar door één deur.
Nou, we gaan een doedelzaknummer opzetten meteen. Want we zitten er nou toch middenin.
Ja.
En dat is Scotland the Brave. Ja. En The Drums and Pipes. Ja. En waarom heb je dit nummer eigenlijk uitgekozen?
Nou, wij waren in Schotland op reis. We hadden een 10-jarig bestaan van onze band. En dat werd gevierd met met de reis naar het moederland van de doedelzakken. Overigens komt u, denk ik, officieel zelfs uit India vandaan. Maar de Engelsen hebben het door hun heerschappij daar in India hebben ze het waarschijnlijk overgenomen en gecultiveerd tot het instrument wat het nu is.
Wil je het weten?
Nee. Wel?
Ik heb onderzoek gedaan.
Oh,
ja.
Vertel.
2000 jaar geleden is die in India en Pakistan en Iran ontwikkeld.
Zat ik toch goed?
En door Alexander de Grote is hij wat meer verspreid richting Italië. En de Romeinen die hebben dat ding meegebracht naar Engeland toe en naar Schotland. Dus daar is hij bij het volk terechtgekomen. Maar ze zijn nog steeds onderdeel van de cultuur van Schotland natuurlijk. Wij associëren het altijd met Schotland. Maar ze zitten ook in de cultuur van Ierland, van Duitsland, van Spanje, van Servië en Albanië.
Ja, die van Ierland is een stuk lieflijker. Want wij doen de Highland doedelzak.
Ja.
En dat is echt, als je die aanzet, dan... kijk, ik zeg altijd, de mensen zijn blij als ze komen, maar ze zijn nog blijer als ik ga. Dus dat, maar die, je kunt met een Ierse doedelzak kun je zelfs in de huiskamer spelen. En dat kun je met die van mij niet, want dan vliegt iedereen weg.
Ja, en de vazen die vliegen van de schoorsteenmantel af.
Ja, de scheuren vliegen in het gebouw, zeggen ze wel eens. We waren, toen we 10 jaar bestonden, toen waren we daar op bezoek. En toen was er een William. En William was een werknemer die had ontzettend veel, die was begeisterd door zijn eigen bedrijf. Hij was nu gepensioneerd. Ja, die had ook zijn vrije tijd ergens aan kunnen besteden. En die vertelde door de hele distillerij wat er allemaal speelde. En toen waren we bijna klaar met de rondleiding. En toen vroeg ik aan onze buschauffeur, zeg, trek je bus even open en dan haal ik mijn doedelzak er even uit. Dus ik haal mijn doedelzak eruit en hij vroeg namelijk in het begin van de rondleiding, where do you come from? Ja, so we come from Holland. We're a pipes and drums brand from Holland. You play bagpipes? Yeah, we play bagpipe. What do you prefer to play? Nou, wat moet je tegen een Schot zeggen? Scotland the Brave uiteraard. Gespeeld werd. En dus ik dacht, nou weet je wat, ik trek mijn doedelzak uit die bus vandaan. We zijn toch bijna klaar met die rondleiding. En die ging al spelende vlogen zo die proefzalen, dat proeflokaal in. Die man die was echt helemaal total flabbergasted. En toen waren we klaar. En toen kreeg ik een drink. Nagenoeg nooit. Kijk, als iemand mij een pilsje in mijn handen drukt, drink ik hem wel op. Maar alcohol doet me niks. En niet om bepaalde redenen. Maar in ieder geval, dus ik kreeg, hij zegt, you get a special treatment. En hij haalt een flesje, die stond op 42. 42 jaar gebottelde whisky.
Dus een dure.
Dat is een hele dure. Bleek achteraf ook wel. Want en ik kreeg dat glaasje en hop, ik drink hem in één keer en ik sla hem achterover. En er staan een paar van mijn doedelzak bandleden, die staan achter me. Die dachten echt van, ja, wat doet hij nou? Hij ruikt, tenminste, je moet eraan ruiken, je moet er al sniffen, nou, je moet er van alles mee doen voordat je hem opdrinkt.
Ja.
Dus die hadden echt zoiets van, nou, licht hard, wat jij doet, daar klopt helemaal niks van. En ze keken me echt zo schaapachtig aan van, toen ik naar die man toe, ik zeg, may I ask you a favor? Of course, anything. May I have three more glasses for my members? They love whiskey. Nou ja, en die drie mannen die begonnen te zweven, die moesten vanaf halen bijna. Omdat ze zo genoten van die whisky.
Ja.
Toen zei ik ga er eentje kopen, een flesje. Toen kwam hij terug. Ik zei, je hebt niks. Ja, hij zegt, weet je wat zo'n klein flesje kost? €300. Ik zei, ja. Dat gaat het niet worden.
Nee.
Nee.
Nee, wat een mooi verhaal. In Schotland, ik ben zelf ook Schotland-fan. Als je daar heen gaat, ben er een paar keer op de motor geweest. En dan kom je, als je Glasgow voorbij bent, dan kom je bij de heuvels waar de Brave zich heeft opgehouden. En daar staat altijd of tenminste, ik heb die twee keer dat ik daar geweest ben, kwam ik daar steeds dezelfde Schot tegen die op een doedelzak stond te spelen. Doe jij dat ook in Venhuizen? Dat je ergens gaat staan met je doedelzak en gaat spelen? En,
ja.
Ja?
Ja. Ik sta altijd bij het gemaal van Venhuizen. En dan heb je daar zo'n zo'n balustrade, want anders donder je het IJsselmeer.
Ja.
En daar speel ik dan. En dan 9 van de 10 keer komt er een opstopping. Of er komt een fietser voorbij. Die geeft je een duim. Of applaus. Of,
dus je hebt publiek?
Ja, altijd publiek.
Ja.
En dat is eigenlijk een fantastisch verhaal. Er kwam een man. Die kwam met zijn auto. En die zegt... En die kwam aanlopen. En er bleef een oud vrouwtje bleef in de auto zitten. En die kwam naar hem toe. En die kwam huilend. En niet omdat het zo beroerd klonk. Maar die man was gewoon geëmotioneerd. En die loopt weer terug naar zijn auto. En die haalt een Engelse vlag eruit. Een gestikte vlag. Echt een kwaliteit. Hele mooie vlag. Ongeveer 1,60 meter. Engelse vlag. Dus Union Jack.
Ja.
Dat is de Engelse vlag en de Schotse vlag over elkaar heen geprojecteerd. Ik zeg, are you Englishman? Nee. Ik ben Orenees. En hij zegt, deze vlag... Die is in 1974 gekocht. Ik was best man bij een huwelijk in Schotland. Is daarna elk jaar in Schotland geweest, deze vlag. En hij hangt hem zo, hij knoopt hem zo vast aan die balustrade. Hij zegt van, nu is deze vlag van jou. En hij draait zich om en rijdt weg.
Zo.
En ik kijk die auto nog eens een keer naar. Ik denk, wat is dit nou? En een paar weken later, komt er een ansichtkaart in de deur. En hij heeft waarschijnlijk mijn adres weten terug te vinden. En daar staat ook zijn adres op. De band is in Alkmaar, de Arthur Troop Pipes and Drums. Dus 7, 8 oktober spelen wij altijd in Alkmaar. Voor het Alkmaars ontzet. En de 8e spelen wij altijd overdag. Dus ik dacht, weet je wat? Ik weet waar hij woont. Die man is zo begeisterd van doedelzakmuziek. Ik in full dress, uniform, met zo'n, ik noem het altijd maar, zo'n dode struisvogel op je kop. die grote veren, die verenmuts, ja. En mijn mantel en mijn zwaard en alles erbij, erop en eraan. Ik naar die man toe. En toen komt daar een vrouwtje aan de deur. Ik zeg, is uw man thuis? ik zeg het nu wel lachen, maar ze zegt, nee, die is dood. Ik dacht, potverdorie, ben ik te laat. Maar mijn zoon is wel thuis. Oh. Mag ik u zo dan? En dat bleek die man te zijn die bij mij die vlag had gegeven. En toen heb ik voor hem Highland Cathedral gespeeld. Nou, die man zegt, dit was echt helemaal in de zevende hemel. Want die zegt, deze dag heeft voor mij een gouden randje. En toen ben ik weer gegaan.
Ja. Over hemels gesproken, je speelt ook wel eens bij het hondenhemeltje. Doe je dat op vaste tijden? Of is het zomaar lukraak dat je zin hebt om te spelen en de haai daarheen om te spelen?
Ja, dus, kijk, het instrument, het verschil bijvoorbeeld met een trompet. Als je een trompet is het 1-op-1. En dan moet je lippen sterk hebben. Want dan is de grootste kracht van trompet spelen, is de conditie van je lippen.
Ja.
En bij doedelzakspelen is het toch echt de kracht van je hele mond. Want je moet een reservelong, als het ware, naast je. Dat is die zak waar het in. Moet je continu op druk weten te houden. En dat vergt gewoon conditie.
Ja, en heb jij conditie?
Ik heb ook conditie om te spelen. Maar na verloop van tijd blaas je bijna meer naast je mondstuk. Je blowpipe, zoals het heet, dan erin.
Ja, maar je vertelde eerder in het programma dat je aan lange baan zwemmen deed.
Ja.
Daar heb je conditie voor nodig. Zwemmen, dat is een uitstekende sport voor je lichaam om goed in conditie te komen. Zwem jij nog steeds veel?
Nee, helemaal niet meer.
Helemaal niet meer.
Mijn andere twee broers wel.
Maar je hebt wel wat gedaan met zwemmen, hè?
Ja, ik heb... Laat ik het zo zeggen. Toen ik bijna 40 werd, toen was het millennium. En toen dacht ik, nou, het lijkt me wel eens keer leuk om het IJsselmeer over te zwemmen. Van Stavoren naar Medemblik. En dat was altijd al een bestaande zwemmarathon.
Ja.
Een van de zwaarste van Europa, zeggen ze altijd. En Jack Barakenboer van Medemblik, een bekende café-eigenaar, die was daar de automotor van. En toen heb ik André Oud, een kennis in de zwemwereld, van mij aangevraagd. André, als ik goed train, red ik het dan? Want anders begin ik het niet aan. Hij zegt, ja zeker, jij ook. Want die kent mij ook van alle zwemwedstrijden van vroeger. Ja, ik ben opgeroeid op een zwembad.
Ja.
En toen ben ik gaan trainen. Dat was dan zondagochtend. Maandagochtend voor mijn werk, dinsdagavond, donderdagochtend, vrijdagavond. Dat was dan de winterse activiteit voor mij. En dan tussendoor natuurlijk het werk en de overuren die ik voor mijn werk draaide op de operatiekamers, die spaarde ik op. En die gebruikte ik dan in mei, juni en juli om in Zwaag te gaan trainen, want dat was een 50 meter bad. En dat deed ik altijd op dinsdag en op donderdagochtend, middag. En dan moest ik een aantal wedstrijden... laten zien dat ik het kon, dat ik goed voorbereid was. In Sluis, in Vlaanderen en in Frieseveen, in Overijssel was het geloof ik, of erin. Nou, één van de twee. En die tijden waren goed genoeg om mee te kunnen doen aan IJsselmeer oversteek. Toen heb ik dat 5 jaar achter elkaar gedaan.
5 jaar achter elkaar?
Ja.
En hoe lang doe je er dan over?
Nou, we waren zo langzamerhand de oude vandaag van de...
Oh ja.
Ja, nou kijk, de jeugd die speert als een idioot vandoor en die halen de... Maarten van der Weijden deed er 4,5 uur over. En ik kwam na 6 uur binnen zwemmen.
Nou ja, dat vind ik even goed nog wat hoor.
Ja, ik deed gemiddeld een 4 km/u.
Ja.
En dat is een redelijke gemiddelde snelheid, zeg maar.
Ja, ben je de veerboot nog tegengekomen van Enkhuizen naar Stavoren?
Nou, daar heb je dan geen tijd voor.
Daar heb je geen tijd voor.
Nee, want de tweede keer... Ah, want dat stak mij wel, want er was een scheidsrechter die zei op de briefing van de vrijdagavond van, nou jongens, fantastisch... het jaar 2000. Prachtig mooi weer. Het zonnetje scheen. Het IJsselmeer was als een spiegel. Nou, ieder man die ongetraind is, kan het IJsselmeer nog over. Nou, toen dacht ik, laat ik nou eerst maar eens een keer mijn mond houden. Laat ik eerst maar kijken of het me lukt. En het lukte me. En het jaar erop deed ik er een uur langer over. Want toen had ik windkracht 6 tegen. Ja, dan ben je echt aan het hakken.
Ja. Ja, dan ben je wel even bezig. Ja, ja.
En dan doe je elke keer 1000 slagen. Want ik telde ze. Dat was mijn... Mijn manier om dat op die manier te doen. In een soort trance raken dan. En dan na een kwartier mocht ik weer wat drinken. Je mocht de boot niet aanraken. Want elke zwemmer had een volgboot. En dan, daar zat de KSB-official zat erop. Want die moest in de gaten houden dat je de boot niet aanraakte. Want anders werd je gedisqualificeerd. En dan even wat drinken, hup, en weer verder.
Ja. Hey, tijdens dit programma kom ik tot ontdekking dat je toch wel heel veel eigenlijk hebt uitgevroten. Mag je wel zeggen, denk ik. Maar dat heeft ook een beetje te maken met het nummertje wat ik nu klaar heb staan. Dat is een nummer van Roger Whittaker. Met New World in the Morning.
Oh, je doet hem nog een keer over.
Ja, die komt nog een keer. Want het is gewoon een mooi nummer. Maar het verhaal erachter is ook best wel aardig. En ik denk dat het wel wat met jou te maken heeft. Want het nummer heeft eigenlijk de betekenis van... wacht niet tot morgen, doe het nu. Het is iedere dag is er weer één, weet je wel. Iedere dag komt de zon weer op enzovoorts. Maar het is dat je nu eigenlijk actie moet ondernemen om dingen te gaan doen.
Ja, maar dat komt ook mijn moeder.
die heeft dat gezet.
Nou, dan komt die mam. Ja, mijn moeder is... Ik moet even iets vertellen. Ik ben zo trots op haar. Ze is 90. En ze heeft nog WhatsApp. Ze heeft nog Instagram. Ze kijkt. Ze weet meer van mijn kinderen...
Dan jij.
Dan ik vaak. Heb je dat en dat al gekeken? Nee, dat weet ik niet. Maar die zegt altijd, die heeft er heel veel gezegd. Dus stel niet uit tot morgen wat je heden kunt doen. En dat geldt eigenlijk ook, los van het feit dat Roger Whittaker een prachtige zanger is om naar te luisteren. Met name ook met de Whistler, want dat is ook een prachtige nummer. Is dat binnen mijn vak is dat ook echt van belang. Stel niet uit tot morgen wat je heden kunt doen. En dat ligt bij ons bij de kleine dingetjes. Als ik een operatie aan een heup assisteer of instrumenteer, dan moet ik heel snel kijken, ook dat heeft de operateur nodig. Dat kan weg, dat heb ik nu nodig, dat kan ik weer opruimen. En zo blijven we goed bij de les. En dan is het eigenlijk gewoon één sleutelwoord bij ons op het werk. Maar dat geldt eigenlijk overal in elk beroep, maar teamwork. Als je bij ons van elkaar goed datgene kan hebben. Kijk, iedereen heeft zijn eigen aardigheden.
Ja.
Kijk, als je het zo bekijkt, komt mijn moeder weer even langs. Ik zeg, elk persoon heeft iets goeds. En soms heb je wel eens een collega dat je denkt, nou, gaat niet zo lekker. Maar als je wat mijn moeder altijd zei, van iedereen heeft iets goeds in jouw achterhoofd houdt, kun je met iedereen overweg. En dan zit je een prachtig resultaat neer. En dan ren je voor elkaar en dan help je elkaar. En dat is met name binnen ons vak, omdat er ook hele cruciale momenten zijn, en waarbij het erop aankomt. Waarbij het acute aspect heel stressvol kan zijn. Ja, dan is het woord teamwork is zo essentieel bij ons.
Je kunt beter naast elkaar zitten dan tegenover elkaar staan.
Nou, wij staan tegenover elkaar op ons werk.
Mentaal zit je naast elkaar.
Ja, je moet allemaal op één lijn zijn en je moet ervoor gaan met elkaar. En dat maakt. Ik heb vroeger, toen ik op de intensive care zat, toen zei iedereen van, Koos, je gaat op elkaar werken, dan mis je het contact met de patiënten. Maar daar, los van het feit dat er nu heel veel mensen een ruggenprik krijgen, een roesje of geen roesje en dan bijblijven, heb je al contact met die mensen. Maar het grootste contact heb je echt met je collega's.
Ja.
En dat is zo ontzettend waardevol. En daarom zie ik er wat dat betreft ook. Kijk, ik werk nu een aantal dagen minder en dat is goed. Want ik heb er echt aan moeten wennen om niet fulltime te werken. Ik werk nu 80%. Maar dan merk je eigenlijk al dat je met je collega's, dat je minder collega's tegenkomt. Een aantal collega's werken op de dagen dat ik vrij ben en die kom je niet meer tegen.
Nee. Dus jouw boodschap aan de West-Friese luisteraar is eigenlijk ook van, zorg ervoor dat je komt tot teamwork met de mensen om je heen, want dan bereik je eigenlijk het meest.
Ja, alleen ben je niks.
Nee. We zijn aan het eind van het programma zijn we zo'n beetje gekomen. Dus een tijd, ja, how time flies, hè?
Ja.
Ik heb nog één vraagje eigenlijk aan je. Ben jij echt een West-Fries?
Nou en of.
Ja, en waar moet ik dat dan merken?
Nou, ik heb wel eens geprobeerd om een operatie met. Kijk, de meeste specialisten die komen uit Amsterdam of Lager. Of ook Groningen, waar net wat ze opgeleid zijn. En dan vroeg ik wel eens: zullen we een operatie in het West-Fries doen? En dan hij zegt: nou, hij zegt, ga je gang. Hij zegt: op een gegeven moment vraag ik aan de chirurg: welke draaitee nodig? Hij zegt: wat zeg jij nou? Ik zeg: je wil die patiënt toch dichtnaaien? Welke draaitee nodig? Hij zegt, ik begrijp er nog niks van. Hij zegt, welke hechting wil je? Oh, ja, hij zegt, wat ik altijd krijg. Dus, en dat weten we dan ook wel. Maar, en het woord schaar, skeer. Of we hadden eens een keer een collega van ons die zegt, nou, de fuck ligt ook nog in bed. De fuck ligt in bed, waar hebben jullie het nou over? Ja, hij zegt, de onderbroek.
Ja.
Hij zegt, waar komt het woord fuck dan vandaan? Ja, want het woord fuik. Vroeger waren de onderbroeken groter dan nu.
Ja, dan kon je hele schaddenvis invangen.
Ja.
Hey, we zijn aan het eind van het programma gekomen. Koos Lichthart was onze gast in de West-Friese estafette. Koos, aan het eind van de West-Friese estafette geef ik altijd een estafettestokje. Een echt estafettestokje geef ik door. Die jij weer aan een volgende gast mag doorgeven. Dus deze is voor jou. Ik heb de kleur blauw gekozen vanwege het water.
Prachtig.
Deze is voor jou, die mag je houden.
Dank je wel.
En de volgende gast krijgt hier natuurlijk weer een estafette stokje. Heb je al iemand op het oog?
Ja, en mag ik ook zeggen waar ze werkt en wat ze doet? Het toeval wil dat mijn buurvrouw, die heeft samen met een man en allerlei andere mensen, hebben ze Stichting Villa Eigenwijs hebben ze op poten weten te zetten in Lutjebroek. En dat is een project wat kort geleden opgeleverd is en waar kinderen wonen met een verstandelijke beperking en of lichamelijke beperking.
Ja.
En daar werkt ene Bo Lichthart. Ja, toevallig dat ze dezelfde naam heeft, want ik ken haar niet. En ik heb via mijn buurvrouw haar contact met haar gehad. En ze werd enigszins, net zoals dat ik voor het blok gezet werd door Ernst, werd zij door mij enigszins ook voor het blok gezet. Maar zij komt 6 april komt ze bij je langs.
Heel fijn.
En zij werkt daar, als verzorgende van de kinderen die daar gehuisvest zijn.
Ik ben zeer benieuwd wie Bo is en wat ze te vertellen heeft.
Juist.
Ja, hartstikke bedankt. En wij gaan nog naar een liedje van Marianne luisteren. The Old Lady.
Oh, mag ik daar nog wat van zeggen?
Ja?
Ja. Kijk, dat is geïnspireerd op mijn moeder. Okay. Mijn moeder is 90, wat ik al zei. Ze staat nog 100% in haar leven. En ik hoop dat als ik 90 ben, ik ook zo de middelen gebruik van dan. Zoals mijn moeder het doet, want ik ben hartstikke trots op haar.